De heer Gideon Kusters, ja?
Klopt. De wethouder doet dadelijk de vraag over de termijn, van waarom nu pas 20 november. Daarin kan ik wel al noemen van zijn er andere gemeentes. Die zitten in alle gemeentes in de routing. En toevallig is Valkenburg de eerste die nu de commissievergadering heeft, maar in die andere gemeentes zit hij in de routing. Dan was er een vraag, even kijken, over de middelen, over de financiën. Het Rijk, Divoza, VNG hebben geen modellen hiervoor beschikbaar, omdat de invloed van de verwachting beperkt is. Dus daar zijn gewoon geen modellen. Dus andere gemeentes hebben die ook niet, tenzij er bepaalde gemeentes zelf een berekening daarop los hebben gelaten. We verwachten ook dat die middelen zeer beperkt zijn. We krijgen ook geen extra middelen in het reïntegratiebudget. Dus reïntegratiebudgetten worden daar niet mee verhoogd. Zelf verwachten we als Maastricht-Heuveland ook niet dat het heel veel gaat oplopen. Maar we hebben wel opgenomen dat we over 2 jaar even kijken van wat heeft het nu gedaan. Dus we gaan het wel meten en dan komen we daar over 2 jaar op terug. Of eerder indien nodig, maar we zullen altijd over 2 jaar erop terugkomen. Maar nogmaals, het Rijk heeft geen verwachting, andere gemeentes hebben geen verwachting. En er wordt ook niet bijgeplust op het reïntegratiebudget. Dan hebben we nog een vraag. Dat was de vraag van de VVD. En ik kijk even naar mijn collega, de VVD, die ook al op papier had. Vraag 2.
Ja, dat is de vraag over...
Dat is Judith Leunissen.
Ja, sorry. Dankjewel, voorzitter. Mijn naam is Judith Leunissen. Dat is de vraag over de loonkostensubsidie. Dat als iemand vanuit arbeidsmatige dagbesteding gaat werken met loonkostensubsidie, maar dan blijkt dat hij toch terugvalt, dat hij dan weer naar die arbeidsmatige dagbesteding teruggaat. De vraag is van, registreren wij dat aantal mensen en hoe vaak is dat dan voorgekomen? Wij registreren dat niet, dus we kunnen ook geen aantallen aangeven. Ja, dat is het antwoord. Wij registreren dat niet, mogen dat waarschijnlijk ook niet vanuit de AVG. Maar wij kunnen niet zien van waaruit die mensen komen en het wordt dus niet bijgehouden.
Ja. Dan was van de heer Pleijmen een aantal vragen. Hoeveel mensen zitten in de participatiewet? We weten dat precies, maar ik heb het niet bij de hand en volgens mij mijn collega ook niet. Ik verwacht rond de 300.
Ja, klopt. Om en bij de 300, maar we zullen dat precies voor u nakijken.
En dan wordt dat gewoon schriftelijk beantwoord. Aantal mensen aan het werk houden heb ik hier genoteerd. Kun je dat nog even kort toelichten, aantal mensen aan het werk houden?
De heer Pluimen.
Ik bedoel te vragen dus dat deze verandering er ook op is gericht om meer mensen aan het werk te krijgen en aan het werk te houden. En de vraag is van, nou kunt u in de glazen bol kijken en een indicatie geven hoeveel mensen dat zouden kunnen zijn?
Even als ambtelijk, misschien zal de wethouder daar dadelijk nog een andere politieke toelichting op geven, maar ambtelijk kunnen we dat niet. Wij doen ieder jaar samen met de bestuurlijk van SNMH, dus er zitten alle wethouders van SNMH, een prognose geven wat wij denken dat de klantenaantallen dat jaar gaan doen, dalen of stijgen. En daar houden wij de landelijke prognoses op vast. Het is heel moeilijk, zeker om naar 4, 8 jaar vooruit te kijken wat dit doet, omdat er allerlei omstandigheden zitten, ook gewoon de arbeidsomstandigheden. We zijn nu in het geluk dat er een heleboel vraag is naar mensen. Als die vraag afneemt, dan hebben wij een doelgroep die dan moeilijker aan het werk komen. Je ziet dat werkgevers echt nu op zoek zijn naar personeel. Dus ook onze doelgroep met een afstand tot de arbeidsmarkt echt aan het werk wilt helpen. En dat doen we ook met allerlei instrumenten die hierin staan, ook van jobcarving, alles eraan, om die mensen echt goed aan het werk te krijgen. Als morgen op een of andere manier de economie instort, dan is dat moeilijk. Maar echt concrete aantallen, wat die vraag kunnen we niet noemen, buiten de aantallen die we jaarlijks opnemen in onze bestuursrapportage en begroting. Dan had je een vraag, wat is nu het verschil in jobcoaching in nature en subsidie? Op dit moment is de jobcoaching...
De heer Pluimen.
Het ging me eigenlijk over de vraag welke uitbreiding. Hoe moet ik dat zien? Wordt er formatief uitgebreid? Wordt de subsidie verhoogd? Ik kan dat niet zien. Dat is eigenlijk de vraag.
Nee, er wordt niet formatief uitgebreid. Er zijn een aantal dingen, met name dat de jobcoaching anders is, de werkplekaanpassing anders is, de vervoersvoorziening anders. Dat zijn de nieuwe dingen in een breed offensief. Ik weet niet of ik nu limitatief ben, maar dat zijn de onderdelen. Dus het moet mensen met een verre afstand tot de arbeidsmarkt makkelijker helpen om die baan te krijgen en die baan te behouden. Dus ook op het moment dat wij ze een baan aanbieden, Podium 24 doet dat voor ons, dan kunnen we nog meer voorzieningen inzetten, bijvoorbeeld hulp op de werkplek, dat ze niet weer terug in de uitkering komen. Dus daar zit het hem in.
Ja, misschien aanvullend daarop, niet alleen voor de werkzoekende, maar ook voor de werkgever, dat die het ook makkelijker wordt gemaakt om mensen ja, in dienst te nemen, bijvoorbeeld met hulp van een loonkostensubsidie. Ja.
Dan de vraag over jobcoaching, natura en subsidie. Op dit moment hebben we alleen subsidie, daar komt in natura bij. Wat is het verschil? Op het moment dat jobcoaching aan de hand is, even voor de duidelijkheid, jobcoaching is iemand, want er zijn verschillende termen, maar de termen van de verordening en van de wet is dat op het moment dat je een baan hebt, kunnen we een voorziening inzetten, jobcoaching. Dat zetten we in bij een jobcoachorganisatie, bijvoorbeeld Jobstap of iets dergelijks, die we aanbesteed hebben. En die inwoner die een werkplek heeft gevonden, hier in Valkenburg bijvoorbeeld, die krijgt één dag of een aantal uren per week begeleiding op die werkplek van een externe organisatie. Dus niet de begeleiding door de werkgever zelf, maar door een externe organisatie die kan hebben van, goh, ik hoorde hier op de werkplek dat je gisteren bent uitgevallen tegen de leidinggevende. Waarom heb je dit gedaan? Hoe kunnen we hierop omgaan? Daar moet je aan denken. Wat is het verschil tussen natura en subsidie? Nu hebben we dus de regeling subsidie. Dat wil zeggen dat op het moment dat er een werkgever komt, die zegt, ik heb jobcoaching nodig, dan subsidiëren we dat. En dan kan hij een organisatie zoals Jobsab of een andere inzetten die binnen onze aanbestedingsregels vallen. Daar komt in natura bij. Er zijn met name grote organisaties, maar het mogen ook kleine organisaties zijn, die zelf al iemand in dienst hebben die jobcoaching doet. We zien dat bij bijvoorbeeld McDonald's, Albert Heijn. En die zijn eigenlijk niet zo blij met een externe organisatie, want dan hebben ze van die externe organisatie en die daar. En die kunnen een beroep doen om of ze die zelf mogen inzetten. En dat is dus iets wat erbij komt en dat was landelijk een gemis, want in het verleden moesten we dat afwijzen. Wij gingen daar als Maastricht-Heuvelland soepel mee om, maar nu is het ook gewoon bij wet en bij verordening geregeld.
De heer Pluijmen.
Ja, voorzitter, een heldere uitleg, maar dan nog heb ik gewoon het gevoel dat er zowel er wordt uitgebreid en dat er is geen geld voor, of er wordt geen geld voor de beschikking gesteld. En dat vind ik een beetje wringen. Ja. Vandaar ook mijn vraag zo. Ik heb dat niet goed uit uw antwoord kunnen opmaken, zo van, nou ja, er worden in natura en eventueel ook in subsidie wordt er meer ingezet, maar het kost niks.
Er zijn een aantal dingen. Als ik het puur over jobcoaching heb en de aantallen zouden gelijk blijven als voorgaande jaren, dan zou het subsidiegedeelte als het ware afnemen en het natuurgedeelte stijgen, want we hadden natuur niet. Dus dat zou in theorie gelijk blijven. Waren het niet dat wij al jaren achter elkaar zien dat de loonkostensubsidieaanvragen toenemen, dat krijgt Valkenburg nagenoeg één op één vergoed. Alleen niet in het lopende jaar, maar daarna wel. Dus die kosten krijgen jullie van het Rijk vergoed. Maar we zien ook dat de jobcoaching, de aanvragen daarmee toenemen. En dat zal inderdaad meer geld kosten. Maar dat maakt niet in tot natura en subsidie. Dat maakt daar geen invloed in. Als we natura niet zouden doen, zou het ook inderdaad meer geld gaan kosten door de jaren heen. Dat zien we oplopen.
Misschien een aanvulling daarop. Iemand is ook uit de uitkering. Hè? Dus dat levert natuurlijk ook wel financieel gezien voordeel op.
Mevrouw Smeets.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb nog even een kleine vraag over die jobcoaching in natura. Als ik het goed begrepen heb, dus een extern bedrijf heeft, of een bedrijf heeft een eigen jobcoach. En zei u dan net dat ze dan in aanmerking komen voor eventueel subsidie, dat ze dan een jobcoach in dat aanbesteding, ik ben de naam even kwijt waar jullie die...
Ja, Jobstap bijvoorbeeld.
Maar of moet het dan, wat bedoelde je eigenlijk, zeg maar een jobcoach in dienst van het desbetreffende bedrijf, komt daar een subsidie voor? Of kunnen zij een jobcoach inhuren daar waar ze willen en niet waar jullie de aanbesteding hebben? Dat bedoelde ik eigenlijk.
Zij kunnen dan zelf, vaak is het dat ze de jobcoach medewerker zelf in dienst hebben, ja. Maar in theorie zouden ze ook die zelf kunnen inhuren. Ik verwacht niet dat dat veel gaat voorkomen, maar het kan wel.
En dan is het niet zo dat ze dat dan moeten doen daar waar wij de aanbesteding hebben? Dus
Nee, alleen als ze via de subsidieroute doen, dan is het daar waar wij de aanbesteding hebben lopen. Maar we gaan nu de nieuwe aanbesteding uitzetten en we willen meerdere partijen de kans geven. Dus we doen eigenlijk nooit één partij. Nu zijn er ook, ik geloof, 4 partijen uit mijn hoofd. Ik kan ze helaas niet opnemen. Ik weet dat ShopSap eentje is en volgens mij ISG de tweede, die daar gebruik van kunnen maken.
Oké, dank u wel.
Even nog terugkomen op de vraag van de heer Pleijmen. Dit is geen keuze van de gemeente. De wet heeft aangegeven dat je dit in de verordening moet opnemen. Ook die andere vergoedingen, waardoor het inderdaad meer gaat kosten, is niet een keuze. Je moet dit gewoon opnemen in de verordening. Dus het antwoord is, het gaat uiteindelijk meer geld kosten. Dan was er nog een vraag van adviesraad en cliëntenraad.
Een vraag over de adviesraad, de rol van de adviesraad sociaal domein in deze. Maar eigenlijk moet je de participatiewet loszien van het Huis Valkenburg, om het zo maar te zeggen. Voor de participatiewet is de cliëntenraad Maastricht aan zet. Zij zijn leidend, zij zijn ook actief betrokken eigenlijk bij de vorming van de verordening. Vandaar dat eigenlijk de stukken ook zijn gedeeld met de cliëntenraad Maastricht. De adviesraad sociaal domein, die krijgt de stukken toegezonden en die kunnen natuurlijk daar ook een mening over geven. Maar de cliëntenraad, dat is de raad wat een lead is.
Dank u wel.
En dan was er nog één vraag, geloof ik, open. Dat was de BBZ. Kunt u hem nog? Ik denk dat ik hem goed heb begrepen, maar voor de zekerheid wil ik een juist antwoord geven.
Meneer Pluijmen.
Ja, de BBZ is de besluitbijstandverlening zelfstandige. Dus bijvoorbeeld iemand die dus een afstand heeft tot de arbeidsmarkt, een eigen bedrijf begint en daarvoor een subsidie kan vragen.
Ja, die geldt ook gewoon voor de Valkenburg, als dat de vraag is. Ja, die is gewoon van toepassing. Maastricht-Heuveland voert die BBZ uit voor alle Heuvelandgemeentes, maar voert die zelfs ook voor niet-Heuvelandgemeentes uit. Volgens mij had ik daarmee alle vragen.
Dank u wel. Dan weet ik niet of de wethouder nog wil reageren.
En dat was een politieke vraag. Eerste instantie dank aan de heer Hiden Kussels voor de beantwoording van de vragen en ook aan Judith. De vraag is eigenlijk door 3 partijen gesteld. Waarom de VVD, VSP en het CDA met betrekking tot de verordening eigenlijk wijzigt per ingangsdatum van 1 juli 2023. En we schrijven nu 20 november 2023. En dus de vraag is waarom dit voorstel nu pas aan u wordt voorgelegd en wat de redenen hiervoor zijn. En tevens is dit, nog een vraag van de SP komt erachter, tevens is dit een voorstel van Maastricht-Heuveland en hebben andere gemeenten inmiddels al een besluit genomen en per wanneer? Ik denk dat wij het eerste hier aan zet zijn met betrekking tot de gemeentes.
Ja, dat klopt. De eerste, in ieder geval zoals collega Gideon Kussels al aangaf, hebben de overige gemeenten de verordening ook al in het college gebracht en is dus ook een routing gebracht richting de commissies en de raad. Ik denk wel dat wij een van de eerste zijn die de stukken nu in de commissie voor hebben liggen. Dus wat dat betreft gaat dat redelijk gelijk op. En de bedoeling is ook dat wij voor januari eigenlijk allemaal een besluit hebben genomen, een uniform besluit. Dat komt uiteindelijk ook de uitvoering in goede. Ja.
Dan, dankjewel. Dan met betrekking tot de vraag waarom wij nu pas met deze verordening aankomen. Dat heeft te maken dat het niet haalbaar was deze verordening eerder in routing te brengen. En het had te maken met het volume van de beleidsmedewerkers in Maastricht niet op peil was. Er was onvoldoende capaciteit aanwezig. En omdat er een mogelijkheid was om de verordening met terugwerkende kracht in te laten gaan, is hiervoor in feite gekozen. De omstandigheid dat de verordening pas na 1 juli 2023 door de gemeenteraad wordt vastgesteld, heeft geen gevolgen voor onze inwoners, dus de mensen die daarmee te maken krijgen. Een belangrijk deel van hetgeen in de verordening is opgenomen, vloeit namelijk rechtstreeks voor uit de huidige participatiewet. En het merendeel van de bestaande instrumenten is overgenomen in de nieuwe verordening. Want het staat er allemaal heel uitvoerig in beschreven. De bestaande instrumenten uit de participatie is binnen onze uitvoeringsorganisatie Sociale Zaken Maastricht Heuveland voor een groot deel ingevuld. En wordt ook ingezet conform de opdracht van de wetgever. Dank u wel.
Dank u wel. Is er iemand die in tweede termijn wil reageren? Dan dank ik de heer Kussels en mevrouw Leunissen en de wethouder voor de beantwoording. Is dit een hamerstuk? Of, ja, hamerstuk. Dank u wel.